Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om terug te blikken op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag zullen we opnieuw daartoe de gelegenheid hebben. We gaan onder meer luisteren naar paus Franciscus zelf tijdens de catechese die hij gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 14 oktober, die u ook opnieuw live komt bijwonen trouwens, via Radio Vaticaan Live. Maar we hebben dus nog niet de gelegenheid gehad om bij de inhoud van de catechese stil te staan. Dat zullen we zeker in deze aflevering doen. We gaan het ook hebben over de Raad der Kardinalen, want die is opnieuw samengekomen. En daar zijn ook heel wat veranderingen gebeurd. Dus ook daar zullen we het zeker over hebben. We gaan eerst kijken naar de verschillende audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. We gaan even binnen in het Apostolische Paleis en zullen daarna onze aflevering van Radio Vaticaan vervolgen. En dan kijken we naar maandag 12 oktober. Dan ontving de paus de heer Francisco Javier Bautista Lara, de ambassadeur van Nicaragua, bij de Heilige Stoel en dit bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Betekent dus een nieuwe ambassadeur voor Nicaragua. Ook ontving hij aartsbisschop Vito Rallo, apostolische nuncius in Marokko. Monseigneur Heiner Wilmer, de bisschop van Hildesheim in Duitsland. En kardinaal George Pell, prefect emeritus van het Secretariaat voor de Economie. U weet, kardinaal Pell die is vrijwillig teruggekeerd naar Australië om daar voor de rechtbank te verschijnen. En dat ten gevolge van valse beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de kardinaal. Tot ieders verbazing werd de kardinaal in eerste instantie schuldig bevonden, heeft totaal 1 jaar in de gevangenis gezeten. En uiteindelijk is hij in het hof van beroep, zeg maar, daar vrijgesproken. Het is een groot schandaal geweest in Australië, waarbij ook de mensen die ervoor verantwoordelijk waren, bepaalde rechters en dergelijke meer, ontslag hebben moeten indienen. Omdat het gewoon een soort van, een soort van theater is geweest bijna, tegen de kardinaal en tegen de katholieke kerk. Trouwens, de Australische overheid is een van die overheden die verregaande maatregelen neemt tegen de katholieke kerk, bijvoorbeeld ook tegen het sacrament van de biecht. Gelukkig is hij helemaal van blaam gezuiverd en is hij ook kunnen terugkeren, ondanks de coronacrisis, naar het Vaticaan voor een ontmoeting met paus Franciscus. We hebben de beelden bekeken en het was een zeer hartelijke ontmoeting. De paus was onder de indruk en zei aan de kardinaal hoe dankbaar hij was voor zijn geloofsgetuigenis. Moeten we nu verwachten dat kardinaal Pell mogelijk zijn nieuwe benoeming zal krijgen? Wel, zijn redelijk hoge leeftijd zal daar misschien eerder voor zorgen dat dat niet zal gebeuren, maar hoe dan ook is er toch een duidelijk signaal gegeven, ook vanuit het Vaticaan, vanuit Paus Franciscus, dat hij de kardinaal met open armen heeft ontvangen. Normaal gezien worden beelden van deze audienties niet bekendgemaakt. Deze keer was dat wel zo en dat is natuurlijk ook met een bepaalde bedoeling om duidelijk te maken aan de wereld wat het standpunt is van het Vaticaan en van Paus Franciscus in deze zaak. Op donderdag 15 oktober heeft Paus Franciscus de aartsbisschop Claudio Guggerotti, apostolische nuncius in Groot-Brittannië, ontvangen en ook monsieur Joseph Marino, de voorzitter van de Pauselijke Ecclesiastische Academie. Tot slot ontving hij ook monsignor Fernando Chica Arellano, permanente waarnemer bij de organisaties en organismen van de Verenigde Naties voor voedsel en agricultuur. Alvorens wij verder gaan met het Vaticaanse nieuws, willen we graag nog even kort terugkomen op een eerder besproken item in Radio Vaticaan in een van de vorige afleveringen. En dit omdat er wel wat reactie op gekomen is en dat er mogelijk ook een misverstand is geweest en dat willen we even graag rechtzetten. Het gaat namelijk over de berichtgeving die u recent ongetwijfeld heeft gelezen en gehoord van een nieuw boek dat verschenen is over Marthe Robin, geschreven door Pater Koen de Meester, een karmeliet die overleed in het jaar 2019. Het gaat dus over een boek dat na zijn dood, postuum dus, verschenen is. Het boek is veroorzaakte eigenlijk een grote consternatie in de kerk, omdat Pater Koen de Meester als bij wijze van slotconclusie van het werk eigenlijk Marthe Robin als het ware aanduidt als iemand die bedrog zou gepleegd hebben, waarbij dat de heroïsche wijze waarop zij haar lijden heeft gedragen en dergelijke, dat daar dus op een of andere manier een bedrog in het spel zou zijn. Nu, we moeten goed begrijpen dat Marthe Robin een figuur is die een zeer grote invloed uitoefent, bijvoorbeeld in de kerk in Frankrijk, maar ook in de hele wereld. Zij ligt aan de basis, zeg maar, van de stichting van de Foyer de Charité, maar ook aan de stichting van, wat we noemen de nieuwe gemeenschappen. Bedenken bijvoorbeeld aan de Emmanuelgemeenschap. En heel veel mensen die een spirituele kracht en voedsel hebben gehaald uit het voorbeeld van Marthe Robin. We willen graag nog even hierop terugkomen om duidelijk te stellen wat daarbij het standpunt is van het Vaticaan. En, zoals altijd, Radio Maria wil dan ook gehoorzaam zijn aan de kerk en hoe we daar zelf ook tegenover staan. Nu, als we het hebben over iemand die in, wat we noemen, geur van heiligheid is gestorven, dan is het vaak zo dat zij in de tijd van hun leven reeds een hele diepe indruk hebben nagelaten op de mensen die hen omringen. Na het overlijden van de persoon in kwestie ontstaat er vaak een bepaalde devotie reeds bij de gelovigen. En het is dat wat daar gebeurt eigenlijk dat aanleiding kan zijn om naar de bisschop van het bisdom waar de persoon in kwestie heeft geleefd en gewoond, om naar die bisschop toe te stappen en te vragen om een diocesaan onderzoek in te stellen. En dat diocesaan onderzoek is als het ware de eerste fase van een mogelijk heiligverklaringsproces. Dus die eventueel kan eindigen in de heiligverklaring van die persoon. Maar daar is men nog lang niet. Men wil eerst gaan kijken naar het leven van de persoon in kwestie. Eigenlijk neemt men vooral de laatste 5 jaar van het leven in achting, maar men gaat gaan kijken naar de totaliteit. Als er getuigen zijn, dan worden die gehoord, er worden dossiers opgesteld. De kerk is daar zeer voorzichtig in en zeer nauwkeurig. Wordt niet zomaar lukraak iemand, ja, zeg maar, tot dat proces toegelaten, men is daar heel zorgvuldig in. Wat men eigenlijk onderzoekt, zijn de deugden. Zoals u misschien wel weet, zijn er 3 goddelijke deugden of theologale deugden en 4 kardinale deugden. De 3 goddelijke deugden kennen we allemaal, dat is geloof, hoop en liefde, fides, spes en caritas. De 4 kardinale deugden is misschien al een beetje moeilijker. Dat gaat over prudentia, dat is eigenlijk voorzichtigheid, verstandigheid en wijsheid. Justitia, dat is rechtvaardigheid en rechtschapenheid. Een 3e is temperentia, dat is gematigdheid, matigheid en zelfbeheersing. En fortitudo, moed, sterkte, standvastigheid, alles wat daarmee kan te maken hebben. Wat men gaat doen is, men gaat kijken naar het leven van die persoon om te gaan zien of deze deugden op een heroïsche wijze zijn beleefd. Op een uitzonderlijke manier. En dat doet men dus aan de hand van die getuigenissen, als die er nog zijn. In het kader van dat onderzoek, en zeker wanneer er ook teksten, schrijfsels zijn van die persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen, dan gaat men de hulp inroepen van experten, mensen met kennis van zaken, om die teksten te gaan lezen. In het geval van Marthe Robin gaat het ook zeer zeker over mystieke ervaringen. Wel, en daarvoor heeft men eigenlijk experten gevraagd. In totaal waren dat er eigenlijk 2 die vooral dan die teksten moesten, zeg maar, doorspitten en hun bedenkingen opschrijven. Dat was onder meer de heer Bernard Perrousse en pater Koen de Meester, omdat zij gelden als autoriteiten, specialisten ter zake. Zij hebben dus beiden, afhankelijk van elkaar, een onderzoek uitgevoerd, hun bevindingen neergeschreven in vaak zeer lijvige rapporten, en die rapporten die worden dan voorgelegd aan die diocesane commissie, die diocesane onderzoekscommissie die verantwoordelijk is voor het behandelen, het onderzoeken van die zaak. Zij lezen dat helemaal door, nemen akte van iedere bedenking en op basis daarvan gaat men verder. Men gaat zoeken naar de mogelijke bedenkingen die er zijn. Kunnen die weerlegd worden? Kunnen die verklaard worden? Op basis van dat onderzoek, als dat helemaal klaar is, dan komt er ook een definitieve uitspraak. Met andere woorden, de experten die spelen een belangrijke rol of nemen een belangrijke rol in dat proces, maar eens dat de documenten klaar zijn, worden die overhandigd aan, wat we kunnen zeggen, de kerkelijke autoriteit. En in vol vertrouwen in de kerkelijke autoriteit wordt dan een uitspraak gedaan. De slotconclusie van die commissie was dat ondanks het feit dat er bedenkingen waren en die hebben ook, zeg maar, hun plaats gehad in het onderzoek, is men tot de slotconclusie gekomen dat Marthe Robin een bijzonder iemand was die een bijzonder mystiek leven heeft gehad en ook op een heroïsche wijze haar lijden en de moeilijkheden in haar leven heeft gedragen, op basis dus van die criteria die we daarnet hebben genoemd, de zogenaamde kardinale deugden. En daarmee spreekt de kerk zich als het ware uit over de heroïsche aard van de deugden van die persoon. Daarna kan dat dossier, zeg maar, verder naar Rome, dan gaat het naar de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen en dan wordt daar verder onderzoek gedaan. Maar men gaat dus uit van dat diocesane onderzoek. Dat wat betreft dus de rol van ook pater Koen de Meester in dit proces. Met andere woorden, hij is gehoord geweest door de commissie, heeft ook al zijn bedenkingen kunnen neerleggen. En daarom is het ook goed voor ons om te vertrouwen op het op het oordeel van de kerk. De congregatie voor de zalig en heilig verklaringsprocessen, die is natuurlijk ook op de hoogte van de consternatie die een beetje veroorzaakt is door dat boek, en heeft dat alles wat ik nu aan u heb uiteengezet nog eens duidelijk geformuleerd. Gewoon om te zeggen van kijk, al die zaken die in dat boek staan zijn eigenlijk weerlegd in het proces. De kerk heeft een uitspraak gedaan en zodoende wordt Martha Robin beschouwd als eerbiedwaardige dienares Gods. Dat wat betreft dus het oordeel van de kerk en dat ook wij uiteraard volgen. Op deze wijze is het dan ook duidelijk wat het standpunt is van het Vaticaan. En mogen wij zeker ook vertrouwen op het oordeel van de kerk. Ondertussen is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om te gaan luisteren naar Paus Franciscus zelf. En dat doen we aan de hand van dus de catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 14 oktober. En we zijn heel blij om te zien dat Paus Franciscus, nadat hij eigenlijk een beetje een aanloop heeft genomen naar de encycliek die recent gepubliceerd werd, Fratelli Tutti, om nu verder te gaan in zijn catecheses over het gebed. Wij luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Leggendo la Bibbia,
bij het lezen van de Bijbel komen wij voortdurend gebeden van verschillende aard tegen. Maar we vinden ook een boek dat alleen bestaat uit gebeden. Een boek dat het huis van talloze gebeden is geworden. Het boek der psalmen. Er zijn 150 psalmen om te bidden. En het maakt deel uit van de boeken Sapientiae, omdat het weten hoe te bidden communiceert door de ervaring van de dialoog met God. In de psalmen vinden we alle menselijke gevoelens, de vreugde, het verdriet, de twijfel, de hoop, de bitterheid die ons leven kan kleuren. De catechismus bevestigt dat iedere psalm zo sober is dat hij in volle waarheid kan worden gebeden door mensen van iedere toestand en tijd. Door het lezen en herlezen van de psalmen leren wij de taal van het gebed. God de Vader inspireerde hen namelijk met zijn geest in het hart van koning David en andere gebeden om iedere man en vrouw te leren hem te prijzen, hem te danken en te smeken, hem te aanroepen in vreugde en verdriet, de wonderen van zijn werken en zijn wet te vertellen. Samengevat zijn de psalmen het woord van God dat wij mensen gebruiken om met hem te spreken. In dit boek ontmoeten we geen etherische mensen, abstracte mensen, mensen die het gebed verwarren met een esthetische of vervreemdende ervaring. Nee, de psalmen zijn geen teksten die... Het zijn aanroepingen, vaak dramatisch, die uit het hart van het bestaan voortvloeien. En dus niet aan tafel geboren worden. Om te bidden is het genoeg om te zijn wie wij zijn. We moeten niet vergeten dat we, om goed te kunnen bidden, wij moeten bidden zoals we zijn. Niet bedriegen. We moeten onze ziel niet verzinnen om te bidden. Nee, Heer, ik ben zo. En ga voor de Heer zoals je bent. Met de mooie dingen en ook met de lelijke dingen, die niemand kent, maar die wij van binnen wel kennen. In de psalmen horen wij de stemmen van Gebeden in vlees en bloed, waarvan het leven, net als dat van iedereen, vol problemen zit en met vermoeidheid, met onzekerheden. De psalmist betwist dit lijden niet radicaal. Hij weet dat het bij het leven hoort. In de psalmen wordt het lijden echter omgezet in de vraag. Van lijden naar vragen. En onder de vele vragen is er een die blijft hangen, als een onophoudelijke schreeuw die door het hele boek van links naar rechts loopt. Een vraag die we vele malen herhalen. Tot wanneer, Heer? Hoe lang nog? Elke pijn vraagt om bevrijding. Elke traan vraagt om troost. Iedere wonde wacht op genezing, iedere laster om een absolutie. Hoe lang nog, Heer, zal ik dit ondergaan? Luister naar mij, Heer. En hoe vaak hebben we toch zo gebeden? Met hoe lang nog, Heer? Genoeg, Heer.
Fino a quando? Smettela, Signore. Fino a quando?
Door voortdurend zulke vragen te stellen, leren de psalmen ons om niet te wennen aan pijn en herinneren ons eraan dat het leven niet verlost wordt tenzij het genezen wordt. Het bestaan van de mens is als een ademtocht. Zijn verhaal is vluchtig. Maar de bidder weet dat hij kostbaar is in de ogen van God. Dus is het zinvol om te schreeuwen. En dit is belangrijk. Als we bidden, dan doen we dat omdat wij weten dat wij kostbaar zijn in de ogen van God. Het is de genade van de Heilige Geest die van binnenuit dit bewustzijn in ons opwekt. Wij zijn kostbaar in de ogen van God. En daarom worden wij opgewekt, aangezet om te bidden. Het gebed van de psalmen is het getuigenis van deze kreet. Een meervoudige schreeuw. Want in het leven neemt de pijn duizend vormen aan en heet het ziekte, haat, oorlog, vervolging, wantrouwen, tot aan het opperste schandaal, dat van de dood. De dood verschijnt in de psalmen als de meest onredelijke vijand van de mens. Welke misdaad verdient zo'n wrede straf die gepaard gaat met vernietiging en het einde? Het gebed van de psalmen vraagt God om in te grijpen waar alle menselijke inspanningen te vergeefs zijn. Daarom is het gebed op zich al de weg naar het heil en het begin van de verlossing. Iedereen lijdt in deze wereld, of we nu in God geloven of hem verwerpen. Maar in de psalmen wordt pijn als een relatie. Een schreeuw om hulp, wachtend op het aanhoren. Het zoeken van een oor dat luistert. En het kan niet zinloos blijven, zonder doel. Zelfs de pijnen die wij lijden, kunnen niet alleen maar specifieke gevallen van een soort van universele wet zijn. Nee, het zijn altijd mijn tranen. Denk er eens over na. Tranen zijn niet universeel, het zijn mijn tranen en iedereen heeft de zijne. Mijn tranen, mijn pijn, die duwen mij om door te gaan met het gebed. Het zijn mijn tranen die niemand ooit voor mij heeft vergoten. Ja, velen hebben gehuild, veel, maar mijn tranen zijn van mij. Mijn pijn is van mij. Mijn lijden is van mij. Voordat ik hier de zaal binnenkwam, ontmoette ik de ouders van de priester uit het bisdom Como, die werd gedood. Hij werd gedood in zijn dienst om te helpen. Wel, de tranen van die ouders zijn hun tranen. En elk van hen weet hoeveel hij heeft geleden om deze zoon te zien die zijn leven gaf in dienst van de armen. Als we iemand willen troosten, dan vinden we vaak de woorden niet. En waarom is dat? Omdat we niet bij hun pijn kunnen komen, want zijn pijn is van hem, van haar. Zijn tranen zijn van hem. En hetzelfde geldt voor ons. De tranen, mijn pijn, is van mij. De tranen zijn van mij. En met deze tranen wend ik mij tot de Heer. Alle pijnen van de mensen zijn voor God heilig. Zo lezen we in Psalm 56.
Tutti i dolori degli uomini per Dio sono sacri. Così prega l'orante del Salmo 56. I passi del mio vagare tu li hai.
Je kent het reden van mijn zwerversleven. Je hebt mijn tranen verzameld in jouw kruik.
Davanti a Dio.
Voor God zijn wij geen vreemden. We zijn geen nummers. We zijn gezichten. We zijn harten. Eén voor één, bekend bij naam. In de psalmen vindt de gelovige een antwoord. Hij weet dat zelfs als alle menselijke deuren werden gesloten, dat de deur van God open is. Zelfs als de hele wereld een veroordeling heeft uitgesproken, is er verlossing in God. De Heer luistert. Soms is het in het gebed genoeg om dit te weten. Problemen worden niet altijd opgelost. Degenen die bidden worden niet misleid. Ze weten dat veel vragen van het leven hier beneden onopgelost zullen blijven, zonder uitweg. Het lijden zal ons vergezellen. En na één gevecht zullen er anderen zijn die ons opwachten. Maar als er naar ons wordt geluisterd, dan wordt alles draaglijker. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je in de steek gelaten wordt. Dat er niemand aan je denkt. En dat is juist hetgene waar het gebed ons van redt. Omdat het kan gebeuren, en zelfs vaak, dat wij Gods plannen niet begrijpen. Maar onze kreten hier beneden staan niet stil. Ze staan op tot Hem, die het hart van de Vader heeft. En die om iedere zoon en dochter die lijdt en sterft, triest is. Ik zal je één ding zeggen. Het is goed voor mij om in slechte tijden te denken aan de kreten van Jezus. Toen hij huilde, toen hij naar Jeruzalem keek, toen hij huilde voor de graftombe van Lazarus. God weende om mij. God weent. Hij weent om ons verdriet. Omdat God mens wilde worden, zei een spiritueel schrijver. Hij is mens willen worden, zodat hij kon huilen. Te denken dat Jezus met mij huilt, dat is een troost. Het helpt ons om verder te gaan. Als we in relatie met Hem blijven, dan spaart het leven ons niet het lijden, maar het opent voor ons een grote horizon van het goede en een weg naar de vervulling ervan. Heb moed, ga door met bidden. Jezus is altijd met ons. Dank u. Opnieuw een prachtige catechese van Paus Franciscus over het gebed. En inderdaad, die psalmen, ik kan u enkel maar aanraden, trouwens, dat is iets dat voortgekomen is uit het Tweede Vaticaans Concilie, jawel, om het getijdengebed op een of andere manier te implementeren in uw leven. Misschien op één moment van de dag, maar om die psalmen beter te leren kennen. Want in de psalmen herkennen wij ons allemaal. Iedere emotie, iedere twijfel, iedere pijn, ieder verdriet is terug te vinden in de manier waarop de psalmist zich richt tot God. En het is een belofte dat als u het implementeert in uw leven, dat God door die woorden tot u zal spreken, u zal vertroosten, u zal nabijkomen. We gaan bidden samen met Paus Franciscus en bidden we samen het Angelus. Daarna kom ik nog even bij u terug met het vervolg van deze aflevering van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, kom ik nog even bij u terug met volgend bericht. Kardinaal Mario Zenari is apostolisch nuncius van Syrië. En in de nieuwe synodezaal van het Vaticaan heeft hij de leden van het bij de Heilige Stoelen geaccrediteerde diplomatiekorps ontmoet. Dus alle ambassadeurs die aangesloten zijn bij de Heilige Stoel. Nu, die eigenlijk de belangen vertegenwoordigen van de landen. Eveneens aanwezig was kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, en hij was vergezeld door aartsbisschop Paul Richard Gallagher, die secretaris is voor de betrekkingen met de staten, zeg maar eigenlijk de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan. Het was een gelegenheid die werd georganiseerd om de aandacht te vestigen op de situatie in Syrië, die een land dat door bijna 10 jaar van geweld is neergeslagen. Kardinaal Mario Zenari werd voorgesteld door kardinaal Pietro Parolin. En in deze toespraak sprak hij de hoop uit dat de wereld nooit zal wennen aan de opeenvolging van verschrikkingen die iedere dag uit deze gekwelde natie op ons afkomt. De apostolische nuntius zei over Syrië: laten we alstublieft de hoop niet laten sterven. Ook al lijken we te zijn verdwenen van de mediaradar. Maar de humanitaire catastrofe duurt voort. En na de raketten is er de armoedebom gekomen, die 80% van de bevolking heeft getroffen. En nu de grootste reden tot bezorgdheid. Op dit moment zijn er maar liefst 11 miljoen Syriërs die humanitaire hulp nodig hebben. En het moet gezegd zijn, de media zwijgt. Kardinaal Zenari heeft zijn dankbaarheid uitgesproken voor de gulheid van zoveel staten en instellingen, bijvoorbeeld ook verschillende agentschappen van de Verenigde Naties die een reeks humanitaire projecten hebben opgezet, en heeft gesproken over de vele dringende zaken die het land treffen. In de eerste plaats denken we aan de gezondheidszorg, want ook zij hebben te kampen met de COVID-19-pandemie. Maar hij zei ook: de tijd dringt. Syrië is momenteel een uitgestrektheid van spookdorpen, bezaaid met puin, en vele Syriërs hebben de hoop verloren. De apostolische nuntius sprak vervolgens over de delicate kwesties van de sancties die aan Syrië zijn opgelegd en hoe deze de bevolking onverbiddelijk beïnvloeden. Onder de vele open wonden van het land sprak de nuntius over de kinderen en de bejaarden die in de koude winter zijn gestorven. Het vertrek van gediplomeerde jongeren, maar ook van degenen die door de oorlog alles zijn verloren. De repatriëring van vluchtelingen en het probleem van de zovele vermisten en gedetineerden. Tot slot riep de kardinaal ook op tot een internationaal antwoord, radicale lange termijn oplossingen, mede in het licht van de vele toespraken van Paus Franciscus over Syrië en de recente encycliek Fratelli Tutti. We moeten het bewustzijn ontwikkelen dat we vandaag de dag allemaal gered zijn of dat niemand gered wordt. Aan het einde van zijn toespraak beantwoordde kardinaal Zenari verschillende vragen van de aanwezigen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de betrekkingen tussen de religieuze gemeenschappen in Syrië, de noodzaak van economisch herstel op verschillende niveaus voor de wederopbouw van het land, de gevolgen van het conflict voor de aanwezigheid van christenen in de regio, de noodsituatie op onderwijsgebied, de situatie van vrouwen en de behoefte aan extra financiële middelen voor het project Open Ziekenhuizen, 3 katholieke ziekenhuizen in Damascus en Aleppo, waartoe zieken vrije toegang hebben, ongeacht hun etnische afkomst of religieuze overtuiging. En de reden waarom we hier ook in Radio Vaticaan nogmaals aandacht willen voor vragen is omdat wij niet mogen vergeten te bidden en daar waar het mogelijk is misschien ook ons steentje bij te dragen. Onze broeders en zusters in Syrië hebben ons nodig. We hoorden recent nog op Radio Maria de getuigenis van een priester die uit Syrië afkomstig is. En de situatie is werkelijk schrijnend. Als je die getuigenis hoort, we denken ook aan de getuigenis van de heer Bernard Keutgens in Missio Werkt en dergelijke. Radio Maria probeert steeds weer opnieuw samen met Paus Franciscus en ook onder zijn impuls aandacht te besteden aan deze kwestie. Laten we niet zwijgen. Laten we het onophoudelijke geweld en momenteel de vreselijke armoede waar het land in vervallen is, laten we dat niet vergeten. En zoals beloofd had ik ook nog nieuws over de Raad der Kardinalen. U weet, dat is een raad die verzameld is rond Paus Franciscus, die hem moet helpen bij het hervormen van het document Pastor Bonus, wat eigenlijk de regeling betreft van de Romeinse curie, zeg maar. Alle afdelingen die verantwoordelijk zijn om de paus te helpen bij het bestuur van de kerk wereldwijd. Het is zo dat recent een vergadering van de Raad van Kardinalen, zeg maar, online werd gehouden omwille van dus de maatregelen tegen de COVID-19-pandemie. Het is zo dat de paus Ondertussen monsignor Marcello Semeraro, de bisschop van Albano en secretaris van de Raad der Kardinalen benoemd heeft tot prefect van de congregatie voor de zaligen heiligverklaringsprocessen en hem dus ook zal vragen om de herziening van de apostolische constitutie pastor bonus van de Romeinse curie te helpen bestuderen. Verder werden de leden bevestigd, dat gaat over kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, de aartsbisschop van Tegucigalpa in Honduras, ook kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris, de kardinalen Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracious van India, Reinhard Marx van München und Freising in Duitsland en Giuseppe Bertello, de voorzitter van het gouvernement van Vaticaanstad. Verder is kardinaal Fridolin Besungu, de aartsbisschop van Kinshasa in de Democratische Republiek Congo, benoemd tot nieuw lid van dezelfde raad en monsignor Marco Milino is benoemd tot adjunct secretaris van diezelfde raad. Het is zo dat dus die verschillende kardinalen hebben deelgenomen aan de online Raad der Kardinalen die op 13 oktober heeft plaatsgevonden. Ook de paus nam deel aan de bijeenkomst met een online aansluiting zeg maar vanuit de Domus Sancta Marta. We zullen u ook in de toekomst op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van deze vergaderingen van de Raad der Kardinalen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer William Byrne benoemd tot bisschop van Springfield in Massachusetts in de Verenigde Staten. En verder heeft hij ook monsignor Omar Alberto Sanchez Cubillos benoemd tot aartsbisschop metropoliet van Popayán in Colombia. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.